Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door te zingen Psalm 1, de versen 1 en 2. Welzalig hij die in der bozen raad en wat daar verder volgt.
Thank you.
Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Here. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. Aansluitend daarop lezen we Handelingen 16, de versen 16 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing is Handelingen 16, vanaf vers 16 tot en met vers 25. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna, en riep, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot een geest: Ik gebied u, in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelver uren, Als nu de heren van dezelve zagen dat de hoop hun gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden den stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in den binnenste kerker en verzekerde hun voeten in den stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen.
Gebeten deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 42, versen 1, 3, 4 en 5. Stijgend hert der jacht ontkomen. En wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Heren met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. Tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de emerituskast. De Heren zegenen u met uw gaven. Gemeente, gaan vanmorgen weer door met de serie preek over Paulus' tweede zendingsreis. Tekstwoorden voor de preek in het ons voorgelezen Bijbelgedeelte, Handelingen 16, de versen 16 tot en met 25. Ik noem daarvan alleen vers 25 nog een keer. Handelingen 16, vers 25, en omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij de lofzang in de gevangenis. Twee aandachtspunten. In de eerste plaats de omstandigheden bij de lofzang. En als tweede het geheim van de lofzang. Dat is het thema, de lofzang in de gevangenis. Twee aandachtspunten. Eerst de omstandigheden bij de lofzang en daarna als tweede het geheim van de lofzang. Onze eerste gedachte is dus de omstandigheden bij de lofzang. Gemeente, jongens en meisjes, wat is dat bijzonder geweest vorige week? Voor Paulus en Silas, voor Timotheus en Lucas ging de weg nogal anders dan ze van tevoren hadden bedacht. Want tot twee keer toe hield de Heilige Geest het tegen om een bepaalde kant uit te gaan. Waarna uiteindelijk de stem van de Heere werd ervaren in dat gezicht, in die droom. Toen zag Paulus die Macedonische man die hem bad, die hem smeekte, kom over en help ons. En ze gingen. Eenmaal daar aangekomen vonden ze een voorlopige eindbestemming in de stad Filippi. Maar die Macedonische man, ja, die was in geen velden of wegen te bekennen. En dan gaan ze op de Sabbat naar de oever van de rivier. Daar zijn vrouwen samengekomen om te bidden. Paulus brengt daar het woord van God. En het wordt gezegend aan het hart van Lydia. De Heere, die opent haar hart. Ze luistert nu met een open hart. De Bijbel zegt zo mooi dat zij nu acht geeft op dat wat van Paulus werd gezegd. Ze geeft nu acht op dat wat van Paulus wordt gezegd. Hoe moeilijk en vol teleurstelling die eerste tijd geweest is voor Paulus, het is allemaal blijkbaar toch niet voor niets geweest. Uiteindelijk is dit het begin van een eerste christelijke gemeente in Filippi en in Europa. En zal dit ook wel het begin zijn van een tijd van opgang, een tijd van rust en voorspoed, waarin ze ongestoord hun werk kunnen doen. Maar nee, vers 16. En het geschiedde al tot het gebed heen gingen, dan een zekere dienstmaagd hebben de een waarzeggende geest ons ontmoeten, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Het lijkt toch geweest te zijn dat de plaats aan de rivier een belangrijke plaats is geworden waar mensen bij elkaar komen om te bidden, om te luisteren naar het evangelie. Paulus en zijn broeders gaan er vaker naar terug en zo ook op deze dag. In gedachten zie je ze lopen, maar dan gebeurt er iets wat ze nog niet eerder meegemaakt hebben. Want dan ontmoeten zij een heidense vrouw die een waarzeggende geest heeft. Ze staat niet op zichzelf, maar is in dienst van een organisatie, zou je zeggen, een groep van mannen die deze gaven uitbuiten. Het geld, wat ze ermee verdient, moet aan deze groep van mannen worden afgegeven. En het lijkt zo te zijn dat dit goed rendeerde. Ze brengt haar Heer een groot gewin toe, lees je nadrukkelijk. Deze vrouw, laten we ervan uitgaan dat ze occult belast is bezeten door een demon. Wat is dat verschrikkelijk. Deze vrouw, die volgt Paulus en zijn mensen vele dagen lang, al roepend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg van de zaligheid verkondigen. Gemeente, dat is apart. Het lijkt heel mooi, maar het is het niet. Het is in wezen een heel gevaarlijke aanval van de Satan die in haar woont. Want let erop, denk dan vooral aan wat Calvijn ervan zegt op deze plaats. De duivel heeft twee manieren om het evangelie te bestrijden. Soms valt hij aan op de open weg, om zo te zeggen. Maar soms weet hij ook met leugens binnen te dringen. Dan heeft hij daarbij twee manieren van liegen. Ofwel dat hij met foute opvattingen en bepaalde bijgelovigheden het woord van God verdraait. Ofwel dat hij zich heel subtiel voordoet als een vriend van het woord van God. Dan sluipt hij als het ware bijna ongemerkt de loopgraaf binnen, zegt Calvijn. Hij zegt er waarschuwend bij, en voorzeker is hij nooit gevaarlijker vijand dan wanneer hij zich verandert in een engel des lichts. En dat doorziet Paulus hier heel scherp. En wij, vandaag, wat kan dat dichtbij komen? Want net als toen kunnen er ook vandaag dingen naar je toe komen die op een bepaalde manier gewoon waar zijn. Paulus en zijn mensen zijn ook echt dienstknechten van de Allerhoogste God. En ze verkondigen inderdaad de weg van de zaligheid. Let erop wat er in de werkelijkheid dan gebeurt. Want ten diepste is het hier een poging om dat wat van God is samen te laten gaan met wat niet van God is. Met als uiteindelijk doel het heerlijk evangelie van het kruis overbodig maken. Dat terzijde stellen. Zie je het ook vandaag om je heen gebeuren? Dan mengen wij het christelijke geloof wat, maar ook andere wereldreligies wat. De islam. Daar zit toch ook wel wat in wanneer ze de Heer Jezus in ieder geval erkennen als een profeet. Jongelui, bedoelen we niet allemaal hetzelfde? Dan mengen we het, God en zijn genade wat, maar ook ik en mijn inbreng wat, dat kan toch wel samen. Dan mengen we het. De kerk en de wereld. Waarbij uiteindelijk de kerk zo vaak het onderspit delft. Geliefde gemeente, bewaar het pand u toebetrouwd. En onderscheid de geesten of ze uit God zijn. Wat is het een zegen om te merken dat het bij Paulus zo is. Je merkt bij Paulus dat het vuur brandt. Hij ergert zich daaraan. Paulus kan zich niet meer inhouden. Hij gelooft dat hij deze boze geest uit moet werpen. En dat doet hij ook, vers 18. Paulus keert zich om, zegt tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat je van haar uitgaat. En dat gebeurt op hetzelfde ogenblik. De geest die gaat van haar uit, wat het vervolgens ook betekent, dat het voorbij is met die waarzeggerij. En ja, dat vinden haar heren uiteraard niet zo leuk, die mensen. Die veel geld naar verdienen worden daar boos om. Daar gaat hun omzet. Daar gaat hun geld. We weten uit de Bijbel dat de geldgierigheid de wortel is van alle kwaad. En dat merk je ook hier. Besluit is snel genomen. Die mannen, die apostelen, die moeten zo snel mogelijk weg en wel voor altijd. Een eerlijk proces is kansloos, dus hoort tot de openbare rust en de openbare orde in de stad. Deze mensen horen toch bij dat Joodse volk, wat van ouds als opstandig bekend staat. Die verkondigen opvattingen die haaks staan op dat wat onder ons Romeinen de norm is. Deze mensen die vertellen dat je aan God meer eer verschuldigd bent dan aan de keizer. En daarom zijn ze gevaarlijk, zeggen ze dan. En dan keert zich de massa tegen Paulus en zijn broeders. Ze worden gegeeseld. Dat moet verschrikkelijk veel pijn gedaan hebben. Hun rug ligt stuk geslagen open, bloedend, waarna ze direct in de gevangenis worden gegooid. Die stokbewaarder, de cipier, die moet ze goed bewaken. Doet hij ook, vers 24, welke zulke gebod ontvangen hebbende, wiep hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. Je merkt het, hij volgt de bevelen nauwkeurig op. Dan zet hij Paulus en zijn mannen in de binnenste kerkerlege. Dat is binnen de gevangenis, het middelste gedeelte, een soort van uitgegraven kuil, waar omstandigheden nog moeilijker zijn dan in andere delen van de gevangenis. Het is het donker, het is het vies, het stinkt er verschrikkelijk, het wemelt daar van ongedierte, en alsof dat al niet genoeg is, worden de voeten vastgezet tussen twee blokken hout, die bij elkaar gehouden worden door een stok. Ze zien niets, kunnen geen kant meer op. Daar zitten of liggen ze dan met die kapotgeslagen rug in de gevangenis. En als ze dan ook nog eens nacht wordt, let dan op, want dan zingen Paulus en Silas godelofzangen. Eerst deze gedachte, de omstandigheden van de lofzang. Gemeente, dat valt allemaal nog niet mee, toch? Net noemde ik het al, de eerste tijd is moeilijk en vol teleurstellingen geweest. Is dit dan echt de weg van de Heere? Die Macedonisch man in dat gezicht, die zei, kom over en help ons. Wat ze nu ervaren is, ga weg en laat ons met rust. Het zijn kort en goed heel moeilijke omstandigheden, waarin op het oog eigenlijk alles wordt afgebroken. En misschien herkennen wij dat wel. Misschien ervaren wij het ergens ook zo. Je ziet jezelf in een gevangenis. Natuurlijk niet letterlijk, een vorm van beeldspraak. Die beeldspraak is bedoeld om duidelijk te maken hoe moeilijk ook onze omstandigheden kunnen zijn. Ergens, net als Paulus en Silas, voel je je gevangen. Je kunt geen kant uit en het is net als de nacht zo donker voor je. Aan wie ik dan denk? Ja, aan u en aan jou, die misschien wel net als Paulus en Silas en uiteraard ook de anderen weet van zo'n vuur wat van binnen brandt. Bedoelde mij het vuur van de liefde van Christus, die ons dringt tot behoud van verloren zondaren. Achterom kijkend waren er misschien wel hoopvolle dingen, maar over het geheel genomen lijkt het helemaal de andere kant uit te gaan. Het wordt moeilijk. Zijn veel tegenslagen en teleurstellingen. In de stilte knaagt het. Ben ik wel in de goede weg? In de weg van de Heere? Was dit wel echt de goede keus? Je ziet jezelf gevangen zitten, je kunt geen kant uit, en hoe moet dat dan? Hoe moet dat? We hebben ons werk mogen doen in Gods Koninkrijk, en het ook wel eens zo moeilijk kan zijn. Kijk, alles achteraf bekijken, zeg je, het komt goed. Maar daar is nu, aan de hand van de feiten, nog niets te merken. Wij kunnen allemaal op een soort van beschouwende manier zeggen dat daar waar de Heere zijn koninkrijk laat komen, de vorst van de duisternis niet stil zal blijven zitten. Dat hij alles zal doen wat hij kan om stuk te maken, om te vernietigen, hier eerst via die vrouw met die waarzeggende geest, daarna door die geesteling en gevangenneming. Hij zegt erachteraan dat op een bepaalde manier ook hoort bij het werk in Gods koninkrijk. Het is ergens, nog waar ook, maar als je zelf middenin zit, heb je daar niet altijd even helder het zicht op. En dan besef je dat niet altijd, dat het gaan in de weg van de Heere niet betekent dat er geen kruis of tegenslag zal zijn. Integendeel zelfs, het gebeurt immers zo vaak dat de Heere een weg wijst, en er toch tegenslagen zijn. Dat betekent niet dat je dus een verkeerde keus maakte. Maar dat betekent dat de Heere je in zijn weg laat leiden, dat hij je soms in zijn weg een kruis oplegt. Om redenen die hij beter weet dan wij. Dan gaan we even terug naar het beeld van die gevangenis en die nacht, de omstandigheden die heel moeilijk kunnen zijn. Dan kijken we wat breder wat er gebeurt in de kerk. Je ziet dan vooral op dat wat niet goed is, wat anders zou moeten zijn. Je ziet afval, wereldgelijkvormigheid en het knaagt van binnen. Wat komt er toch van de kerk terecht? Je let misschien ook op de massa om je heen die aan God en zijn woord geen enkele boodschap lijkt te hebben. Je ziet op het geheel van de wereldkerk, je merkt dat het waar is, Gods gemeente woont daar waar de troon van de Satan is. Denk aan allerlei vormen van vervolgingen en van lijden. En je ervaart omstandigheden als moedbenemend. Je zit daar soms in gevangen. Ik denk ook aan jongens en meisjes. Jongeren en ouderen die het moeilijk hebben in tal van persoonlijke omstandigheden. Je voelt je gevangen in de zorgen van je kinderjaren. In zorgen in een huwelijk of in een gezin. In zorgen van lichamelijk lijden of psychisch lijden. Je voelt je gevangen in een andere geaardheid. Of in een lichaam wat niet klopt met wie je zelf bent. Ik denk ook aan die jongens en meisjes, aan die jongeren en ouderen, voor wie het in hun eigen waarneming zo donker is, de zaken die gaan over de verhouding met de Heere zelf. Dan kan het ook zo'n donkere nacht worden ervaren. Je zucht en je bidt. Misschien wel zonder woorden, Heere, hoe moet dat nu goed komen tussen u en mij? Want aan onze kant is er zo'n grote schuld. Wij maken die elke dag alleen maar meer. Het kost je misschien wel letterlijk nachten. De strijd en de vragen van binnen. Want dat de Heer Jezus voor de zonde heeft betaald, dat weet je. Maar hoe kom ik eraan? Hoe krijg ik daar deel aan? En natuurlijk, wat is genade alleen? Zeker, dat is door het geloof alleen. En inderdaad, het is door de Bijbel alleen. Hoe kan het ook anders? Het is door de Heere Jezus alleen. Maar daar gaat de vraag dan ook over. Hoe weet ik of dat nu ook voor mij is? Hoe kom ik tot meer zekerheid en rust en vrede in mijn hart? Want ik kan mezelf nergens brengen. Hoe kom ik aan de voeten van het geloof om tot hen te gaan? Hoe kom ik aan die handen van het geloof om aan te nemen en ook te ontvangen? Je ervaart dat het nacht is, buigend onder het oordeel van God over je leven. En je hunkert bij tijden zo intens naar de dag, naar de vrijspraak van het heerlijk evangelie van de Heer Jezus. Want dan, mijn tekst als laatste, ook zo dicht bij die jongens en die meisjes, die jongeren en die ouderen, die de Heer oprecht mogen vrezen en liefhebben. Bent u dat? Ben jij dat? Je leerde het wonder dat Gods genade altijd groter is. Jij misschien via een Timotheusbekering. U misschien via een Paulusbekering. U begrijpt wat ik ermee bedoel. Met alle verschillen die er zijn in de weg van de Heere met mensen, is dit onder meer gemeenschappelijk in het leven van al Gods kinderen. Je verlangt bij tijden op zo'n intense manier naar meer. Herkent u dat? Je voelt dat het je aanklaagt van binnen. Maar in het leven met de Heere zo vaak tevreden bent met te weinig. Dat las ik van de week in de voorbereiding. Te vaak tevreden. Leven de genade te vaak tevreden met te weinig. Gemeente, hoe meer licht de Heere geeft, hoe duidelijker het verschil met donker wordt gezien. Gaat altijd samen. Hoe meer de Heere inleidt in de vrijheid van de kinderen van God, hoe duidelijker jij ziet dat jij van jouw kant zelf geen stap zetten kunt zonder de Heere. Je moet geleid worden. Stap voor stap. En dag bij dag. Je afhankelijkheid in leven, dat wordt alleen maar meer. De omstandigheden van de lofzang. Dat was de eerste gedachte. Nu het tweede. Eerst gaan we samen zingen. Psalm 68. Daarvan vers 11. Gewis. Hoe hoog de nood mag gaan. En wat daar volgt. Psalm 68 vers 11. lofzang in de gevangenis. Eerst de omstandigheden bij de lofzang, daarna het geheim van de lofzang, tweede gedachte. Jongens en meisjes, zien jullie dat ook? Daar liggen Paulus en Silas in de binnenste kerker in Filippi. Is dit het einde van de tweede zendingsreis? Hoe komt dat ooit nog goed? Paulus en Silas, die zullen daarmee geworsteld hebben. Waarbij ondertussen elke beweging pijn doet aan hun rug. Wat dacht de gemeente van alle omstandigheden in deze gevangenis? Dat valt allemaal nog niet mee. Wat er leeft van binnen. Ja, misschien wel wat David zegt in Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek van de Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van klein gebergd u aan. Maar gemeente, het gaat zo anders. Dan stoot Paulus even Silas aan. Silas, ben je wakker? Hoor je mij? Weet je wat we zullen doen? Wij gaan bidden en zingen. We zullen biddend gaan zingen, bidden lofzangen zingen. Dit is opmerkende grond, dan kunnen we het terugzien. Tekst lezen wij zo. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen. Je kunt ook zo lezen dat ze biddend lofzangen zongen. Dan gaat het gebed met de lofzang als het ware helemaal samen op. Mooi is dat. Je bidt en je dankt. Je looft God, dat is me even wat. En dat in deze omstandigheden. Ze bleven niet hangen in het gebed alleen, in de klacht. In het smeken om de nabijheid en de kracht van de Heere, maar werden ertoe verwaardigd, als ik het zo mag zeggen, om daarmee in de Heere te eindigen. Om hem te loven en te prijzen. Om wie hij is en wat hij doet. Zelfs ook in deze moeilijke en deze onbegrepen weg. Ik kan me voorstellen dat je afvraagt, hoe kan dat? Hoe kan dat nu ook voor mij? In mijn omstandigheden. Wat is het geheim van deze lofzang? De gemeente, dan is er maar één antwoord. Wanneer je gang van je leven oog mag hebben of krijgen voor de Heer Jezus. Wanneer het zo wordt, wat je leest, Hebreeën 12 vers 2... Ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Maar jongens en meisjes, gemeente, de Heer Jezus heeft al onze noden en zorgen, al onze benauwdheden en angsten gevoeld, en nog veel meer dan dat. Ook de Heer Jezus, die werd gevangen genomen en gegezeld, ook de Heer Jezus heeft ervaren wat het is, dat de mensen hem weg wilden hebben. Maar weet je, wat dan voor de Heer Jezus nog veel zwaarder is geweest, zwaarder dan wij ooit kunnen dragen, dat de Heer Jezus dat deed als borg en middelaar dat hij dat deed voor anderen. Hij boog op die manier onder de last van de toorn van God, van ons mensen die op hem is gelegd. Dan weten we het, wat hij gevoeld heeft in Gethsemane en op Golgotha. Toen heeft hij daaronder gebogen. De schuld betaald. En de straf weggedragen. Weet je voor wie? Voor alle mensen die in hem geloven. Voor al die mensen die in de geloofsgemeenschap met de Heer Jezus er ook onder leren buigen. En dan zo de troost ontvangen. Heer Jezus, dat deed u ook voor mij. Ook voor mij is alles voldaan. En daarom is hij zo dichtbij. Daarom is hij er ook in ons lijden. En daarom is het mogelijk om te zingen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Dat is de kern. Dat is het grote geheim in deze lofzang. Het is er de vrucht van als het ware. En horen we gemeente door het diepste de Heilige Geest. Dan ook ons in deze woorden allemaal opzoekt. Denk weer aan u. En ook aan jou. Die weet van het vuur wat van binnen brandt. Dat vuur van de liefde van Christus. Die ons dringt tot behoud van verloren zondaren. Laat ik het maar gelijk breed maken. Naar iedereen die worstelt met vragen over het koninkrijk van God. En dan zien op Jezus, op de overste leidsman en de voleinder van dat geloof. En gemeente, juist dan, wat is het een troost wanneer je zicht op krijgt en op houden mag, dat het welbehagen van God door de hand van Christus voorspoedig voortgaat. En dat de Heere zo vaak werkt onder de schijn van het tegendeel. Gods gemeente woont daar, waar de troon van de Satan is. Heb dan goede moed, de Heer Jezus heeft de strijd gewonnen en hij deelt de zegen uit. Dan houdt niets of niemand hem tegen en ziende op hem wordt er gezongen, biddend de lof aan God uitgezongen. Zo is het ook als het gaat om tal van andere zorgen in ons persoonlijke leven of gezinsleven of maatschappelijke leven. Hoe gaan we ermee om wanneer er moeilijke dingen zijn in ons leven? Gemeente, de Heere doet het nooit om ons verdriet te doen. Of om het ons moeilijk te maken. Tegelijkertijd kunnen we het wel als heel erg moeilijk ervaren. En mogen wij ook aan onze klachten en aan ons verdriet stem geven. De Bijbel reikt ons niet voor niets woorden aan voor de klacht van leed en verdriet. We moeten ook de middelen gebruiken, maar laten tegelijkertijd daar wel de lessen ter harte nemen die de Heere ons leren wil in kruis en in tegenspoed. Zie op mij. Ik ben de Alfa en de Omega. Verwacht het niet van de dingen van beneden, maar van dingen die van boven zijn. Bedenk de dingen die van hem zijn, zittende aan de rechterhand van de troon van God en komende op de wolken van de hemel. Ik denk in dit verband aan het voorbeeld wat ik van de week las van een Chinese dominee. Hij zei tegen een Europese dominee: ik begrijp jullie niet. Ik begrijp jullie niet. U bidt heel anders dan wij bidden. De dominee die vroeg: wat is er dan anders? Hij zei: u bidt altijd of de Heere kruisen weg wil nemen en of de Heere dingen makkelijker wil maken, problemen wil oplossen. Toen vroeg hij: was er dan verkeerd aan? Toen antwoordde hij: wij vragen dat niet. U vraagt niet of de Heer de kruisen weg wil nemen en de weg makkelijker wil maken? Nee, was het antwoord van de Chinese dominee, dat vragen wij niet. En waarom dan niet? Antwoord: omdat de Heere die kruisen opgelegd heeft. En omdat de Heere weet wat hij doet. Wij vragen alleen om kracht. En wij vragen: uw wil geschieden. Gemeente, ik weet heel goed dat er meer van te zeggen is dan alleen maar dit. Maar toch deze vraag met klem aan ons hart. Hoe leeft dit onder ons? Bij mezelf houden. Wat zijn we vaak vooral met dingen van hier en nu bezig? En laten wij de Heere dan makkelijk aan zijn plaats? Net noemde ik het al. Ik herhaal het nog een keer. Het trof mezelf van de week in de voorbereiding van de preek. Gods kinderen zijn vaak tevreden met te weinig. Er is bij de Heere zoveel meer te krijgen. En dat meerdere, dat wordt nu zo vaak uitgedeeld en ontvangen in die tijden waarin de Heere onder het kruis geeft te zien op deze Jezus en die volheid die in hem is. Gemeente, een kruisvormig leven, begrijpt u dat? Een kruisvormig leven, dat is een vruchtbaar leven. Dat gaat tegen mijn vlees en bloed in, dat is zeker waar. Maar het is een vruchtbaar leven. Dan drogen alle bronnen buiten hem op. Dan valt alles van mensen soms weg. Maar je houdt er de Heere in over. Je geeft je aan hem over, vertrouwend op hem en ziende op hem, wordt er gezongen, biddend, de lof aan God uitgezongen. Dat is dan ook het antwoord op al die vragen die te maken hebben met de toe-eigening van het heil en ook het leven uit het heil. Dan zijn het juist die ontmoetingen met hem, waarin alle vragen als het ware verdampen. Hij openbaart zich door het woord heen in je hart. En dan moet het waar zijn, zeggen we misschien. Nee, gemeente. Dan is het waar. Dan is het waar ook voor mij. Wanneer we nou nooit verder komen dan de wetenschap dat het waar moet zijn en toegepast moet worden, dan stokt het op een punt waarop het verder moet gaan. En waar de Heilige Geest ook onderwijs in geven wil, dan brengt hij het door het woord heen bij de rijkdom van de Heer Jezus. En wel zo dat er altijd iets in meekomt van toe-eigening. Je neemt de toevlucht tot hem in het prilgeestig leven, maar ook wanneer je wat langer op de weg van de genade mag zijn. Zo is het toch, gemeente? Ten diepste, hè, is elke gang van het geloof van een kind van God er een van toevlucht nemen. Altijd weer. Toevlucht nemen. Vooral en juist in die tijden van strijd en ook van beproeving. Ik las van de week een dagboekstukje. Het leven van de christen is een wedloop. En een goed gelopen wedloop is niet makkelijk. Het is een worsteling met vlees en bloed. Meer dan dat, met geestelijke boosheden in de lucht. Het is een strijd. Een goede strijd, maar een strijd. En vechten is nooit makkelijk. Zie op die overste leidsman Jezus, weet u nog? Hij houdt de prijs voor. De kroon van de rechtvaardigheid. Een kroon die niet verwelkt. En dan wordt er gezongen, biddend de lof aan God uitgezongen. En die wordt gehoord ook, zoals het ook hier gemeente, de gevangenen, die horen en lezen in de tekst, slot 5, vers 25. Mag ik eens vragen, wie horen van u en van jou? Spreek wel eens jongeren, die nog nooit een kind van God hebben horen vertellen, wie de Heere voor hem of haar wil zijn. En dat is niet goed. Gemeente, dat is niet goed. Het is niet goed wanneer het alleen vanaf de preekstoel naar mensen toe gaat. Oh, die opmerking kwam ik van de week tegen en die is waar. Zeg het maar. Geef het maar door. Spreek het woord na. Heb je altijd een basis. Spreek het woord na. Dan wijs je af van jezelf. Om eenvoudig door te geven. Hoe onuitsprekelijk goed. De Heere is voor mensen. Die dat niet verdienen. De lofzang in de gevangenis. Eerst de omstandigheden bij de lofzang, daarna het geheim van de lofzang. Gemeente, hoe is het met ons na dit alles? Paulus en Silas hadden het goed in de gevangenis. En ik hoop dat u er iets van herkent in uw eigen leven. Heeft de Heere ook onze rechterhand willen vatten? Dan zal hij ook zorgen voor al het andere. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Dan zult gij mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dat geven ons de Heere. Amen. Tot besluit van deze dienst, Psalm 73, vers 12 en 13, zal dan gedurig bij u zijn. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.